Goed, volgende puntje is eigenlijk in dezelfde naad, maar dan over de Korrebeekse Kerkstraat. Ja, ik zal dan hier ook eerst het. Dus Joris heeft bespreking gevraagd, Griet, maar dat is hetzelfde als punt 18, Wouter ook. En Peter sluit zich aan bij Joris. Dus ik zal het woord aan Joris geven dan eerst.
Ja, de opmerkingen zijn enigszins gelijklopend als daarnet natuurlijk, maar nog een paar specifieke dingen. Hier zie ik dat er geen borden E9A zijn met pijlen die het begin en einde van een parkeerzone aanduiden geplaatst zijn of worden. Terwijl dat in de stationsstatus wel het geval is. Hier staan alleen de borden van parkeerverbod met begin en einde, niet die van begin en einde van parkeerzones. Waarom is daar gekozen voor een verschillende aanpak tussen Korrebeekse Kerkstraat en Stationsstraat?
Mark.
Ja, Joris, ik zie niet direct uw opmerking hoor. Volgens mij is het reglement voor de Korrebeekse Kerkstraat correct.
Ja, allez. Een parkeerzone in de Stationsstraat die wordt aangeduid met een verkeersbord E9A met een pijl hier begint die. Tot op het einde, een verkeersbord E9A met een pijl, hier stopt die. Dat is in de Stationsstraat. In de Korrebeekse Kerkstraat heb je identiek dezelfde parkeerzones, maar daar zijn die borden E9A met pijl omhoog en pijl naar beneden niet voorzien. Dan is mijn vraag, waarom een identieke situatie in twee aangrenzende straten op een verschillende manier behandelen?
Ik heb daar geen feedback meer over gekregen, over dit punt. En ik zou willen voorstellen, voorzitter, dat we dit punt uitstellen tot de volgende raad. En dat men dat nog eens grondig analyseert of de opmerkingen van Joris kloppen of niet.
Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Is er iemand die niet akkoord gaat met het uitstellen? Ik zie geen namen, dus goed, dan stellen we punt 19 uit tot de raad van de maand november. Dan hebben we puntje 20. Ik dacht dat dat een bijkomend punt was die door Eddy op de raad gezet is.
Ja, voorzitter.
Kunt jij daar iets over zeggen,
Ja, ik
Eddy?
zal even toeleiden. Dus op 25 augustus laatstleden hebben wij de jaarrekening van het OCW goedgekeurd in de Raad van het Maatschappelijk Welzijn. ABB heeft ons echter laten weten dat de jaarrekening ook moet goedgekeurd worden in de gemeenteraad. En dat was niet gebeurd, waar dan pas definitief kan vastgesteld worden. Vandaar dat ik dit punt alsnog heb laten toevoegen aan de agenda voor vandaag.
Sorry
Oké, dank
voorzitter,
u.
als ik even mag, maar ik denk dat Dirk mij moet verbeteren. Ik denk zelfs zo dat het procedureel moet, dat we even de gemeenteraad moeten schorsen en dat we het moeten goedkeuren op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voordat we er goedkeuring van kunnen nemen op de gemeenteraad. De hogere overheid maakt het ons bijzonder makkelijk met procedures. Dirk, heb ik het correct?
Ja, dus elk bestuur stelt zijn eigen deel van het jaarrapport, de jaarrekening, vast. Dat gebeurt ook zo bij het meerjarenplan. Maar het is finaal de gemeenteraad die ook het deel van het OCMW moet goedkeuren. En dan pas is het meerjarenplan of de jaarrekening van het OCMW definitief goedgekeurd. Maar er zijn gemeenten die alles op één avond willen afhandelen. En dan is het inderdaad wel eens de gewoonte dat eerst de gemeenteraad wordt geopend, alle punten worden afgehandeld, inclusief het gedeelte van de gemeente, van de jaarrekening van de gemeente bijvoorbeeld. Dan wordt de gemeenteraad geschorst en wordt de OCMW-raad geopend. Dan keurt de OCMW-raad zijn deel van de jaarrekening goed. En dan na afloop van de OCMW-raad wordt dan de gemeenteraad opnieuw heropend, waarna de gemeenteraad op dezelfde avond het gedeelte van het OCMW kan goedkeuren. En dat is inderdaad de wat vreemde constructie als gevolg van de juridische realiteit die ontstaan is door het niet volledig kunnen fusioneren van gemeenten en OCMW.
Dirk, maar hebben we dan geen probleem, want op de OCMW-raad staat dat punt niet op?
Nee, maar die, ja, excuseer, misschien was het niet duidelijk, maar de vorige zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, of die van augustus, ik ben niet 100% zeker, augustus of september, is het gedeelte al goedgekeurd door de OCMW-raad.
Okay.
Daarna moest de gemeenteraad dus nog het gedeelte van het OCMW goedkeuren, definitief goedkeuren.
Dus wij kunnen eigenlijk doorgaan met punt 20 dan nu?
Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Hè? Dus eigenlijk is er een onvolledigheid in de procedure, namelijk het OCMW heeft zijn eigen deel wel vastgesteld, maar de gemeente moet als toezichthoudend orgaan van het OCMW daar nog zijn definitief fiat over geven. En dat gebeurt vanavond.
Ja, dank u. Dus hier was eigenlijk een opmerking van de N-VA-fractie die zich eigenlijk bij de eerste goedkeuring zich onthouden heeft en dat dus nu vandaag ook zal doen. Wil jij daar nog iets aan toevoegen, Joris?
Dat lijkt mij alleen maar logisch als we ons toen onthouden hebben in augustus bij de OCMW-raad, dat we dat nu in de gemeenteraad opnieuw doen.
Oké, dat is genoteerd. We gaan wel nog stemmen. Hè. Ik veronderstel, de rest was in orde. Tom, dat jij daar geen uitleg meer bij moet geven, of toch wel?
We hebben dat al goedgekeurd in augustus, dus ik heb daar sindsdien niks meer aan toegevoegd.
Ja, oké, dank u. Dus dan gaan we stemmen. Dus zoals daar juist geschreven in de chat, als je tegenstemt of u onthoudt. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich?
Komt het niet door?
Nee, ik zie niks.
Jawel, Joris en Peter hebben zich onthouden via de chat.
Ah, bij mij. Ah ja, nu wel, nu zie ik het. Goed, en dan de rest stemt dan voor, dat zijn er 19 dan, hè?
Ja.
Oké, en dan zitten we aan het laatste punt van de gemeenteraad, dus de mondelinge vragen. En ik dacht dat er daar ook twee vragen van Joris. Joris, leidde jij die eerste in over corona?
Ja, ik ben nog wel even mijn vragen aan het terugzoeken. Ja. De coronacrisis, we hebben het er al daarstraks al zijn we er al over begonnen. Die vraag was ook aan bod gekomen op de vorige gemeenteraad van eind september. Toen is er meegedeeld door de burgemeester dat er in Berchem tot dan in totaal 48 besmettingen waren geregistreerd. Ik meen toen begrepen te hebben dat dat was vanaf het begin van de crisis, de eerste golf, tot dan eind september. Ik heb vermeld de laatste 14 dagen op het moment dat ik mijn vraag indiende. Vorige week donderdag zaten we in Berchem met 52 nieuwe besmettingen in de afgelopen 14 dagen. Vandaag heb ik de cijfers gezien. Dus zitten we aan 62 besmettingen de afgelopen 14 dagen. Dus dat is toch wel een serieuze stijging op amper 2 weken tijd. In vergelijking dus met het begin. Toen we eigenlijk nog goed bezig waren. Zoals de burgemeester in september gezegd heeft. Beter dan buurgemeenten. Hij heeft toen ook verwezen naar Hulpenberg en Oud-Heverlee. Terwijl die laten we nu blijkbaar in het aantal besmettingen toch achter ons. Ik had dan ook de vraag gesteld of er meer gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn over die bespreiding van de besmettingen, zowel naar leeftijd, locatie, mogelijke besmettingshaarden. Zijn ze dat in scholen of sportclubs, is het in het woonzorgcentrum? Het tweede deel van mijn vraag was of er ook al inwoners zijn opgenomen in ziekenhuis, intensieve, zijn er misschien helaas ook al overlijdens te betreuren? Zijn er nog eventuele bijkomende maatregelen die in het vooruitzicht gesteld worden bij verdere stijging van het aantal besmettingen? Nu, maar ik heb begrepen, ja, nu dat de federale en de Vlaamse overheid daar mee bezig zijn, dat dat op gemeentelijk vlak waarschijnlijk nog niet echt het geval zal zijn.
Ja, ja, bedankt voor uw vraag, Joris. Ik vrees dat dit iets zal zijn, een thema zal zijn dat elke maand zal terugkomen en waar we elke maand onze cijfers op de gemeenteraad zullen, of de cijfers die up-to-date zijn, zullen moeten brengen. En ik vrees dat, dat we voor een aantal maanden weg zijn. Om op uw vraag te antwoorden, hebben we een kleine PowerPoint voorbereid. En ik denk dat Dirk die nu op het scherm gaat zetten.
Momentje, burgemeester.
Ja?
Ik ben de presentatie aan het klaarzetten. Delen? Nee. Ja, wordt de presentatie gedeeld of niet?
Ik zie nog niets.
Ja, nu wel?
Ja. Ja. Ja, de volgende, hè.
Ja. Oh, wacht, ik denk, ja, toch wel. De eerste slide, ja.
Ja. Ja, dus de eerste slide, dat zijn dus de cijfers, eigenlijk een oplijsting van de besmettingen. En je kan dan zien dat we een aantal dagen hebben die er toch wel uitspringen. Als je ziet, zondag, de twee zondagen onder andere, ik weet niet of dat daar een verklaring voor is, ik heb ze in elk geval niet. Twee keer zowel de 18e als de 25e plus 7, vorige vrijdag ook plus 9. En op die manier ja, zie je dat we dus toch wel een ganse inhaalbeweging hebben gemaakt in die cijfers. En we zijn daar waar we helemaal achteraan in het peloton zaten, zitten we nu toch wel in de buik van dat peloton ondertussen.
Volgende slide, burgemeester.
Ja, volgende. Ja, dus hier zie je de cijfers van Cienzano en of naast die van Coronafacts. En dan zie je dat daar zelfs al wat verschil op zit. Het is dus allemaal ook wel een klein beetje een zaak van interpretatie. En men zegt dikwijls dat je met cijfers alles kan bewijzen, zowel het slechte als het goede. Met dezelfde cijfers en dat blijkt hier ook wel voor een stuk uit. Maar hier kunnen we dus perfect zien dat die stijging zich enorm inzet. En de risicofactor altijd maar hoger en hoger wordt. Ja. Even een grafiek met de evolutie sinds eind juli. En dan zie je dat in augustus en september, of toch wel het grootste gedeelte van september, zo goed als gelijk gebleven is en dat dan dus op het einde van september die stijging zich heeft ingezet met de pieken die we hier zien. Hè. Dus dat ziet er absoluut niet zo goed uit. De volgende is een kortere, dus van 15 september tot nu. Dat is eigenlijk de periode 15-20 september waarin de stijging zich is beginnen aftekenen. Ja. Het is misschien al iets interessanter, de leeftijds- en de geografische spreiding. Je ziet daar de kaart van onze gemeente rechts en links een aantal blokjes. Die blokjes tonen aan dat de grootste groep toch wel de twintigers zijn. Het grote geluk hierbij is dat je die twee laatste blokjes ziet. Dat zijn, laten we zeggen, de ouderen. De 60-plussers zijn amper met twee. En de 70-plussers, daar hebben we maar één besmetting tot nog toe. Dus dat is het goede nieuws bij al dat slechte nieuws. Dus dat op die manier onze cijfers toch nog dus dat het, allee, de zwakkere groep toch nog een klein beetje uit de gevarenzone blijft. Maar je ziet waar we moeten op inzetten. Dat is mobiliseren en sensibiliseren van de jeugd. De kaart daarnaast toont aan, en dat is ook nog wel goed nieuws, dat het eigenlijk volledig verspreid zit over gans de gemeenten. Maar we moeten daar wel bij zeggen dat we in het begin, dat is ondertussen al een stuk achterhaald nu, maar in het begin van die stijging, dus en zeker begin oktober, het vooral in Leendal zat, dat we die stijging kenden. Nu, als je ziet dat Tervuren een van de toppers is in onze provincie, dan denk ik dat het niet hoeft te verbazen dat de deelgemeente die daar het dichtst bij aanleunt en aangrenst, dat die eerst aan bod komt en op die manier zet zich dat voort. Ik hoop dat wij niet mee moeten dienen voor het doorgeefluik tussen Brussel en Leuven te moeten zijn. Maar het is effectief wel zo dat in Leefdal die cijfers in het begin veel slechter waren dan in de twee andere deelgemeenten. Maar dat is zich ondertussen aan het herstellen. Ik mag niet zeggen in positieve zin, maar dat begint zich ondertussen een klein beetje gelijk te zetten. Ja. De hospitalisaties, we hebben geen cijfers van hospitalisaties voor onze eigen gemeente, maar we geven even mee het aantal hospitalisaties voor de provincie. Dat is alles waar we over beschikken. Totaal 156. Dat is een situatie op, ik denk 25 oktober, onderaan kan je dat zien. Situatie op 25 oktober, dus zondag. Ja. Vergelijking dan met de buurgemeenten. Je ziet de eerste kolom, de eerste kolom met cijfers, dat zijn de incidentiecijfers. Dat betekent dus het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. En daar kunnen we zien, we hebben hier de twee eerste lijnzones bij elkaar gebracht. De eerste lijnzone Leuven-Zuid, waar we zelf in zitten. En die vertrekt in Lübeck tot bij ons samen met Kortenberg. En dan Hulkenberg zit daar ook nog bij. En dan de eerste lijnzone Druivenstreek, waar de andere deelgemeenten, zoals de andere buurgemeenten, sorry, zoals Tervuren bij inzitten. Daar zie je dat onze cijfers nog over de ganse lijn dan, want dit zijn cijfers beginnend van in februari, maart, over de ganse lijn toch nog wel vrij goed zijn. Als je dat woord nog mag gebruiken in deze tijd. Maar je ziet dus toch dat we dus nog vrij goed scoren. Dus ons incidentiecijfer is eigenlijk laag in vergelijking met de andere. Ik wil daar een paar concrete cijfers bij geven. Als je dus ziet dat op dit moment voor België er 29 besmettingen per 1000 inwoners zijn, gemiddelde, dan mag ik zeggen dat we in Berchem 13 op 1000 inwoners hebben. Herent, en ik ga terug eens zoals ik dat vorige maand gedaan heb, al de buurgemeenten even afgaan, omdat je dan toch een klein beetje een overzicht hebt. In Herent zijn er 15 per 1000, in Hulkenberg 16, in Kortenberg 18, Uit-Everlee 15 per 1000 en Tervuren 23 per 1000. Ja. Dus ook daar zitten we nog zeer laag. En als je dus de cijfers bekijkt over de ganse periode, van maart tot nu, dan zitten we echt nog wel achteraan in dat peloton. Maar het is effectief zo dat we toch wel een kleine inhaalbeweging gehad hebben de laatste weken. Het is dus ook zo dat we al, ik denk, 20 dagen zijn zonder dat we één keer een dag nul op ons schema of op onze lijst hebben staan. Dus elke dag, de laatste 20 dagen, is er elke dag minstens 1, maximum 9 besmettingen zijn er dan bijgekomen. Ja, we kunnen dat alleen maar vaststellen. Wat gaan we daar nu tegen doen? De maatregelen die ons... Ja, misschien moeten we eerst nog... Ja, ik zal straks daar misschien even op terugkomen. Op de andere vragen. We zullen eerst de presentatie verder afwerken in verband met de scholen en het woonzorgcentrum. GBS Leefdaal. Ik heb al gezegd dat in Leefdaal we het meeste positieve hadden. De eerste positieve test die we daar gekend hebben was van een ouder. Dat was op 1 oktober. Een viertal dagen later positieve test van een leerling en nog één dag later een leerkracht. Daaropvolgend is er dus een cascade geweest van testen en quarantaines als gevolg van dus die mogelijke en de bewezen besmettingen door familieleden en onderwijzers. We hebben een klas gehad op een bepaald moment, derde leerjaar, één van de twee derde leerjaren, waar... waar kinderen in besmet waren en waar men dan beslist heeft, in samenspraak met de eerste lijnzone, hebben we daar kunnen een blok reserveren, zodanig dat op de zaterdag al die kinderen tegelijkertijd getest zijn. Waarom vonden we dat nodig? Die zijn allemaal samen, niet allemaal samen, maar allemaal naar OHL gegaan, naar het centrum daar, waar dat die testen uitgevoerd worden. We hebben dat samen laten doen. Dat is dan gebeurd over een tijdspanne van 2 uur. Dat iedereen zijn blokje zat wanneer dat ze mochten komen. Omdat we op die manier de garantie hadden dat de testresultaten min of meer gelijk gingen binnenkomen. Want als je dat bij die verschillende huisdokters, als je de kinderen dat bij de verschillende huisdokters laat... doen, dan kan daar wel 5-6 dagen op zitten. 5-6 dagen verschil voor het binnenkrijgen van die testen. En dan ja, kan er al wel eens wat paniek ontstaan. Vandaar dat we dat dus zo hebben kunnen regelen, dat we dat gelijk hebben kunnen doen. Sinds 1 oktober is van onze school in Leefdaal ook nog geen enkele dag volledig geweest. Er zijn op dit moment 3 leerkrachten besmet geweest, 5 leerlingen en 6 ouders in Leefdaal. Volgende, in Berthem, eerste positieve test van een leerling op 12 oktober. Daar zijn in totaal 1 kleuter en 2 leerlingen in quarantaine geweest. De eerste quarantaine van een onderwijzer is ingegaan op 23 oktober, maar die is dan achteraf negatief getest. En daar zijn dus geen positief geteste personeelsleden. In de waaier, want voor de... dus alles wat crisiscel rond en alles wat corona betreft, beschouwen we de waaier als een van onze, scholen. Net zoals we het woonzorgcentrum beschouwen als... als een van onze organisaties. Dus in de waaier is er 1 leerkracht positief getest. Die is momenteel afwezig. En momenteel zijn daar een tiental kinderen thuis in quarantaine. En van die tiental zijn er 2 positief getest. En in het woonzorgcentrum, ik wou u vandaag op deze gemeenteraad zeggen dat daar geen enkele positief getesten is bij de bewoners. Maar sinds deze morgen moeten we daar helaas melden dat we er 1 hebben terug. Ja. De crisiscel zelf dan. Dus we komen wekelijks samen. We monitoren daar uiteraard de cijfers en we bespreken die. We hebben van daaruit eerst overleg met de eerste lijnzone. Dat overleg met die eerste lijnzone is, sinds dat we in het rood even gestaan hebben, is dat niet meer wekelijks, maar is dat zo ongeveer dagelijks, is er wel iemand van ons die contact heeft met dokter Charlier of dokter Putsijs. Permanente registratie van private en publieke bijeenkomsten en evenementen. Dus het is zo dat ja, nog heel wat verenigingen en particulieren vragen als ze plannen hebben om iets te organiseren of iets te ondernemen, wat er kan. al die vragen, ja, die komen her en der binnen, zowel op de administratie als bij de algemeen directeur, als bij mezelf, bij de noodplanambtenaar. Maar wij sturen het office alles door naar de noodplanambtenaar, die dat dan agendeert op de crisiscel elke maandag om 11 uur. En daar nemen we dan de beslissingen over de vragen die gesteld worden. September bijvoorbeeld was dat vooral communiefeesten. Er zijn in september heel wat communiefeesten doorgegaan. Gaat dat vooral over handelaars die nog vragen van wat is er mogelijk. En ook verenigingen hebben nog altijd, ze hebben een takeaway ontdekt, heb ik de indruk. De eetfestijnen worden zo stilaan hier en daar vervangen door een takeaway organisatie. Maar we bekijken dat, we houden dat allemaal onder de loep en we bekijken dat. We hebben een aantal ervaringen ondertussen al. De volleybal in Leefdal heeft een takeaway georganiseerd achter de sporthal in Leefdal. Dat is perfect verlopen zonder één enkel probleem. Er zijn ondertussen nog een aantal andere verenigingen die ook gevraagd hebben om iets gelijkaardigs te doen. En we hebben ze elke keer ook opgedragen om toch contact te nemen met de volleybal om te kijken hoe, en te bespreken hoe dat zij dat gedaan hebben, omdat we weten dat dat perfect verlopen is. Maar we volgen natuurlijk ook op wat de hogere overheid beslist. Als op een bepaald moment beslist wordt dat dit niet meer kan, dan zullen wij ons daaraan aanpassen en meedelen dat dat dus niet meer mag. Overleg over en voorbereiding voor de besluiten, ja, die hebben we zien passeren. Hè. Dus moeten er wel een aantal verordeningen opgemaakt worden. Dat wordt ook daar besproken. En dan afspraken over sensibilisering en communicatie. Dat blijven we doen, we blijven daarop inzetten. Mensen warm maken en duidelijk maken dat we het zelf in de hand hebben. Hè? Want dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die we moeten meegeven aan iedereen. Dat is dat als iedereen oplet en daar niet een nonchalant mee omspringt, dat is de enige manier om alles naar beneden te krijgen. Ik hoor nog altijd veel verenigingen die vragen en die bijzonder creatief zijn en dat pleit voor hen, maar die toch nog met heel wat vragen zitten. Wat dan uiteindelijk allemaal resulteert in toch weer mensen bij elkaar brengen. Alleen we moeten daar blijven op inzetten, dat ze moeten inzien dat we nu alles moeten rustig en kalm houden, dat we moeten proberen van, ik zou het bijna een mini-lockdown durven noemen, in te zetten. Om ervoor te zorgen dat we vrij snel terug kunnen opstarten. Want als je ziet wat er allemaal gebeurt op bepaalde activiteiten waar mensen bij elkaar komen. Ik heb het al eens gezegd, de ouders zijn dikwijls het slechte voorbeeld voor de kinderen. Ze brengen de kinderen naar trainingen of naar de danslessen of weet ik veel. En ze blijven er allemaal bij elkaar staan. Dat is natuurlijk wat we absoluut moeten proberen te vermijden. Dat is uit een boze. Daarom ontgoochelt het mij ook een beetje als ik las dat Peter Persijn in de chatsessie zei: jeugd- en sportkampen voor min 12-jarigen zijn wel nog toegelaten. Ik vind dit geen verstandige beslissing, maar wie ben ik? Je kunt wel zeggen, je mag het leven niet laten stilvallen, dat is allemaal juist. Maar door het nu even on hold te zetten, kan je misschien alles veel sneller terug heropstarten. En we merken toch nog altijd dat er mensen zijn. Er zijn mensen die bijzonder ongerust zijn. Er zijn er anderen die net het tegendeel dan zeer nonchalant daarmee allemaal opspringen. Wie zit er in de crisiscel? De burgemeester, ikzelf dus, algemeen directeur, noodplanambtenaar, iemand van de wijkpolitie, dus van onze wijkpolitie, de communicatieambtenaar om vrij snel te kunnen communiceren en te weten wat er allemaal besproken is, en een vertegenwoordiger van de eerste lijn, die toevallig in onze gemeente woont, die neemt dus ook deel. Wat hebben we allemaal al gedaan? Uitbreiding, mondmaskerplicht, sluiting van die kantines en die jeugdlokalen. Interne werking en dienstverlening naar code oranje. Dus we proberen zoveel als mogelijk de mensen thuis te laten werken. Maar we blijven aandacht hebben voor de voor de dienstverlening en we moeten er blijven voor zorgen dat de mensen toch verder geholpen worden, vandaar die minimale aanwezigheid van medewerkers in het gemeentehuis. Het is zo dat er op elke dienst minstens altijd iemand, één iemand minstens, aanwezig is, zodanig dat als er dingen moeten opgezocht worden, dat dat vrij snel kan gebeuren en dat de mensen toch hun, hun vragen beantwoord zien. Afhaal BIP. Maria heeft, voordat de gemeenteraad van start gegaan is, er al een vraag over gesteld. Waarom is onze BIP gesloten? Ja, ook daar, we proberen zo voorzichtig mogelijk te zijn. Die afhaalbib, dat heeft gewerkt in het begin van de coronaperiode. En we proberen toch ook een beetje, voor een groot stuk om onze mensen zelf, onze personeelsleden, te beschermen. Proberen we dat op die manier te doen. Ik denk dat dat nu met de middelen die we vandaag hebben, de digitale middelen, perfect kan. En ik heb daar ook nog maar, ik zelf heb daar ook nog geen enkele klacht over gehad. In principe hadden we ook geen fysieke vergaderingen meer. Ik denk niet dat er deze week al doorgegaan zijn. Maar ja, af en toe is dat omwille van bepaalde redenen of omstandigheden toch wel noodzakelijk. Maar dan worden natuurlijk alle social distancing maatregelen gerespecteerd. Voor de werkmannen is het ook zo dat er maar één bestuurder per voertuig is toegelaten. Dus als ze met twee een werkje moeten uitvoeren, vertrekken ze met twee voertuigen. In bepaalde gevallen is dat met hun eigen voertuig, maar ze zijn daarvoor verzekerd en ze krijgen daar een vergoeding voor. En we proberen, of we letten, we kijken erop toe dat het aantal aanwezigen in lokalen en refters zeer beperkt is. Recente maatregelen. Ja, we zijn terug heropgestart vandaag met het opbellen van de 80-plussers. Om toch eens te horen of alles in orde is, of ze geen hulp nodig hebben enzovoort. We beginnen daar met de mensen die we hebben de eerste reeks al is gedaan in maart, april. En toen hebben we ook aan de mensen gevraagd of ze nog opnieuw wilden opgebeld worden. Want er zijn er natuurlijk die daarmee niet opgezet zijn en zeggen van, er zijn ook mensen die niet durven of niet willen antwoorden omdat ze bang zijn dat ze misschien wel iemand anders aan de lijn hebben, dus die ongerustheid bij de ouderen is er af en toe toch nog wel, maar dus de mensen die gezegd hebben van ja, ik vind het wel goed dat men mij af en toe wel eens contacteert, daar geven we dus prioriteit aan, daar zijn we vandaag mee begonnen om die op te bellen. We hebben ook een B-alert bericht verstuurd. We hebben op dit moment 1400 al mensen die geabonneerd zijn op B-alert in onze gemeente. En die hebben we dus ook een bericht gestuurd met de vraag om toch extra voorzichtig te zijn in zaken sociale contacten. En we hebben daar toch ook de boodschap bij gezet om buren of mensen die ze kennen, familieleden, buren, waarvan ze weten dat ze alleen zijn, om die ook een keer op te bellen en om die ook eens een telefoontje te geven. Om op die manier toch dat contact zoveel als mogelijk te hebben via telefoon of digitaal, zodanig dat we van die mensen ook nog wel iets horen en nog een teken van leven krijgen. De voorzitter van de jeugdraad heeft ook toegezegd om naar alle 16 tot 25-jarigen van de gemeente, dus we zouden daar een brief naar sturen en zij zal die ondertekenen. Omdat we daar denken dat het misschien nuttig kan zijn dat jongeren misschien gemakkelijker luisteren naar hun leeftijdsgenoten dan naar een oude burgemeester of zo. Dus waarschijnlijk kan dat ook wel zijn nut hebben, dus vandaar dus dat die brief ook zal vertrekken. Er is ook een brief van het gemeentebestuur naar alle personeelsleden van de drie scholen gegaan, waarin we zeer duidelijk uiteenzetten hoe alles in elkaar zit en waar ze rekening moeten mee houden, welke maatregelen dat we nemen en wat we van hen verwachten. En er is ook een brief van de schooldirecteurs naar alle ouders en personeelsleden vertrokken. Tot daar de diavoorstelling. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg was, Joris, en een antwoord op al uw vragen. De boodschap die ik heb is naar elke inwoner van onze gemeente toe. Het is eigenlijk iets dat dokter Charrier tijdens onze vergadering vorige week gezegd heeft. Je hebt het zelf in de hand en dat is ook zo. We moeten blijven opletten, blijven voorzichtig zijn, die niet-essentiële verplaatsingen zoveel als mogelijk vermijden. Want de situatie is zeer ernstig. En ik ben alleen maar bang voor, als die cijfers blijven omhoog gaan, voor wat er in de ziekenhuizen gaat gebeuren. Dat wordt echt een drama, als we daar niet voorzichtig mee omgaan. Tot daar, voorzitter.
Dank u, burgemeester. Joris, heb jij daar nog iets aan toe te voegen of gaan we over naar uw tweede vraag?
Ja, ik stel voor dat we dat agendapunt over de corona toch automatisch ook op de volgende gemeenteraden terug opnemen. Zonder dat er expliciete vraag naar gesteld moet worden, dat er gewoon automatisch de toestand in de gemeente wordt uiteengezet.
Ja, dat is een goed voorstel. Ik denk dat we dat moeten doen, dat we dat elke keer moeten agenderen, zolang als deze ellende blijft duren. En we geven dan elke keer een update van de cijfers.
Ja. Goed. Uw vraag in verband met de lijn, Joris?
Ja, dat is een probleem dat vooral zich stelt in Leefdal, blijkbaar op woensdagmiddag, als de scholen uit zijn en de kinderen met de bus terug naar huis willen. Om 12:30, als je in Leuven wilt vertrekken, in principe heb je de 3:15, de 3:16, de 3:17. Die 3:15 die rijdt blijkbaar op woensdagmiddag maar tot Berchem en niet tot Leefdal. De 3:16 die komt dikwijls niet of is te laat en zit vol. En de 3:17 die blijft op de Tervuurse Steenweg en die rijdt niet door het centrum van Leefdal langs de Dorpstraat. Dus dat is ook voor veel kinderen blijkbaar geen optie. Er was gezegd door de lijn dat er particuliere bussen zouden ingezet worden die achter de bussen van de lijn rijden om het overtal aan passagiers te vervoeren. Maar die blijken op de lijn naar Leefdal richting Kraaijnam nog niet te worden ingezet. Dus ik denk dat daar misschien toch best actie ondernomen wordt naar de lijn toe. Want ja, we zitten met dat coronavirus. En als die kinderen allemaal samen op een overvolle bus moeten zitten, dat is dan ook niet bevorderlijk, denk ik.
Mark?
Ja, dank u, voorzitter. En bedankt, Joris, voor de vraag. De situatie die je schetst in je vraag is inderdaad toch wel bijzonder waard om onderzocht te worden. Ik heb dat ook proberen te doen en is nagegaan wat de mogelijkheden zijn van de lijn voor schoolkinderen op woensdagmiddag. Je hebt die bus 315 die vanuit Leuven station op schooldagen rijdt tussen 5:45 en 8:15 's morgens en 15:15 en 18:45 's avonds richting Leefdal. En het is zo dat enkel op woensdag is er ook een 315 om 12:00 's middags. Maar die rijdt dan inderdaad maar tot Berchem Oud station. Dus in principe is er tijdens de middag geen 3:15, behalve op woensdag. En dat is eigenlijk voor een stuk om inderdaad een aantal leerlingen tot en met Berchem Oud station al op te vangen. De vraag is of dat die inderdaad dan niet moet doorgetrokken worden. Dat is een eerste punt. We hebben natuurlijk de bus 3:17, terecht zegt je, die blijft op Tervuurse Steenweg. En die zit vaak ook zeer vol. Want ik neem die bus soms om op woensdagmiddag naar Elksenhuis te gaan, naar het directiecomité. En ik heb ook al vastgesteld dat dat geen evidentie is. Daarnaast is er de bus 3:16. Die is om 12:30 aan Leuvenstation en die rijdt langs Leefdal Centrum. Ik wil misschien toch ook nog even zeggen dat tot 2022 er ook nog het alternatief is van de bus 616. Die is om 12:06 of 13:06 weliswaar aan het station. Maar je kan die als schoolkind ook aan de Naamse Poort bijvoorbeeld nemen. waar toch ook een aantal scholen niet zo heel ver vandaan zijn. En die rijdt wel degelijk door Bertum en Leefdalscentrum. Nu, naar aanleiding van jouw vraag heb ik contact opgenomen met de lijn en de vraag gesteld of het klopt dat bus 316 vaak te laat of helemaal niet komt op woensdagmiddag. Maar ik heb daar geen uitsluitsel over gekregen. Ik vermoed dat zij dat nog wel zullen nagaan. Ik heb de vrijdag de vraag gesteld, maar mijn vaste contactpersoon werkt niet op vrijdag. En ik heb iemand anders aan de lijn gehad, maar ik hoop dat ik die informatie toch nog eens ga krijgen. Men heeft mij wel vandaag meegedeeld dat intern werd doorgegeven om die lijn 316 te versterken. In de zin, zoals men heeft aangekondigd, dat men extra bijkomende bussen zou inzetten om bepaalde lijnen te versterken. Dus die boodschap is al opgepikt en ik hoop dat daar snel werk van kan gemaakt worden, omdat ik denk dat het gestelde probleem dan toch kan opgelost worden, zodat kinderen ook in Leefdalscentrum een bus hebben. Dan hebben ze de keuze tussen 317 voor diegenen die niet te ver van Tervuurse-Steenweg wonen, 316 voor diegenen die in het dorp wonen, of de 616 voor diegenen waarvoor dat handig is. Maar misschien, Joris, toch ook even meegeven dat als je... Allee, en dat geldt voor alle raadsleden. Als dit soort problemen worden vastgesteld door een gemeenteraadslid, dan moet je mijn zin toch niet wachten tot de gemeenteraad om dit bij mondelinge vragen aan te kaarten. Jullie kunnen altijd zelf ook het initiatief nemen en een melding doen of een klacht indienen bij de lijn. Ik heb dat ook als particulier al gedaan op sommige punten. Dus dat is gewoon een kwestie van... wij willen dat graag doen en ik zal dat zeker ook verder opvolgen. Maar je kan als raadslid zelf ook perfect rechtstreeks met de lijn contact opnemen.
Goed, Joris.
Ja, maar dan, dat is ook gebeurd natuurlijk rechtstreeks bij de lijn een klacht. Maar dan krijg je zo'n zeer algemeen antwoord van... Om een breed publiek van reizigers aan te spreken, proberen we vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dus je krijgt er een pagina uitleg, maar daar staat dan eigenlijk geen concreet antwoord in op uw vraag. Dus ik denk als we de omweg kunnen doen via de vertegenwoordiger van de gemeente bij de lijn, dat dat blijkbaar toch meer druk op de ketel zet.
Ik dank u voor het vertrouwen, Joris.
Goed. We zijn eigenlijk aan het einde van de gemeenteraad. Wil jij nog iets zeggen, burgemeester?
Ja, dat mag, ja. Ja, ja dus... Ja, want Peter heeft nog in de chat iets geschreven. En geen enkel probleem, hoor, Peter. Ik ben blij dat je die opmerking hebt meegegeven. Ik heb ondertussen ook eens gekeken. En ik zie dat de maatregelen die de Vlaamse vandaag heeft genomen, dat die pas vrijdagavond ingang vinden. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat vrij laat. En ik wil dat nog wel eens bekijken, maar nu dat we hier toch samen zitten met de ganse gemeenteraad, wil ik toch u zeggen dat ik morgen dat toch wel eens van dichterbij ga bekijken. En mocht het nodig zijn, zal ik niet aarzelen om voor Bertum dan, na overleg met de gouverneur, want dat is op die manier afgesproken, toch te trachten om die maatregelen zelfs nog iets vroeger te laten ingaan. Maar ik moet het eerst bekijken, ik moet eerst zien ook of het haalbaar is. Maar ik wil dat nu toch wel al even meegeven. Ja.
Goed. Ja, die gaan niet om 18 uur, normaal, vrijdag, was gezegd.
Maar goed.
Ja. Kunnen we de gemeenteraad sluiten en dan open ik de raad?
Zou ik nog een bijkomende vraag kunnen stellen? Die moest niet onmiddellijk beantwoord worden, maar dat is dan voor de volgende keer. Maar dan is het al gesteld en heb je een maand de tijd om het opzoekingswerk te doen.
Dat is goed, Joris.
Binnen een klein vakje kunnen, hè, Joris?
Ik zal het zo stellen, dan hoeft er daar niet binnen te blijven, hè. Ik ben zondag nog eens gaan wandelen. Ik ben dan niet alleen een lid van het Schepencollege tegengekomen, maar En Vossen al ook een heleboel loslopende honden. Terwijl er nogthans een bord staat van honden aan de leiband. Mijn vraag is, en u kan dat beantwoorden tegen de volgende keer, van wordt daar controle op uitgeoefend op zondagnamiddag? Dat is een van de drukste periodes, dan lopen daar blijkbaar. Ik heb er toen op zondagmiddag dat ik daar gepasseerd ben, 5 loslopende honden geteld. Wat toch niet min is, denk ik. En dan, als ik het goed heb, dan worden het ook tot de plannen om ergens in de gemeente een losloopzone voor honden te gaan installeren. En mijn vraag was dan ook hoe dat zit met die plannen.
Ik wil daar eigenlijk direct wel op antwoorden. De loslopende honden, de honden die niet aangeleid zijn, dat is echt wel een probleem. Dat is niet alleen een probleem in Bert en Bos. Dat is ook een probleem langs het Deilenpad in Korbeek-Deilen en op de voerweg in Leefdaal. We hebben daar toch wel al lange tijd geleden heb ik een initiatief genomen om samen met de bijzondere veldwachters is rond de tafel te gaan zitten om eens te kijken of we de bijzondere veldwachters niet kunnen machtigen om daar boetes voor uit te schrijven. Het grote probleem daar was dat de bijzondere veldwachters die zijn gemachtigd om boetes uit te schrijven, maar dat is een vrij complexe procedure dat daar moet voor gevolgd worden. En men heeft daar toch wel de ervaring dat dat dikwijls op het parket verticaal geclasseerd wordt. Dus we hebben eens gekeken of dat we daar iets kunnen doen in het kader van gasboetes. We hebben daar met de gasambtenaar van de provincie toen voor samengezeten, samen met die veldwachters. Dat is in het begin niet zo vlot verlopen, die discussie. Maar uiteindelijk heeft gouverneur De Witte toen mij toch op een bepaald moment is uitgenodigd samen met de korpschef om dat eens te bespreken. En we hebben dat ook. En hij stond daar ook wel achter. Nu, omwille van corona is dat eigenlijk een klein beetje blijven liggen ook. Ondertussen is dat terug opgepikt. Maar ik moet nu natuurlijk nog de bevestiging krijgen van de nieuwe gouverneur of dat die akkoord gaat om dat op die manier te doen, want we moeten daar een protocol voor maken en de gouverneur moet daar zijn akkoord voor geven. Nu, ik ken die man persoonlijk, ik ga die daarover aanspreken, maar jij kent die ook persoonlijk, Joris. Dus alle hulp is welkom, maar ik ga dat ook, maar het is op dit moment is echt wel bijzonder moeilijk. Ja, de man is zich nog aan het inwerken en krijgt dan gans dat coronadossier op zijn tafel. Het is nu echt niet aangewezen om zo maar even te bellen en te zeggen, kan ik een afspraak krijgen om die te bespreken. Maar wij hebben echt wel de intentie om daar in Bertem werk van te maken, want dat is effectief af en toe wel een plaag. Ja. Dus dan wat dus de niet aangeleinde honden betreft. De losloopweide, dat is al iets moeilijker. We hebben dat gezegd en we hebben daar ook plaatsen voor gezocht. Alleen, ik heb al eens vanuit mijn bevoegdheid dierenwelzijn met al onze dierenartsen is rond de tafel gezeten en die zijn daar niet zo enthousiast over, moet ik zeggen. Dus we moeten dat toch nog eens grondiger bespreken. Ze zijn daar niet enthousiast over omdat ze zeggen van die weides die brengen dikwijls bijzonder veel ziektes met zich mee. We moeten zien dat we daar ook geen broeihaard zoals de corona ontketenen. Sommige mensen komen daar met een hond die bepaalde ziektes heeft. Andere honden komen dan later en snuffelen daaraan en rapen die ziekte dan op. Dus dat is een eerste probleem. Het tweede probleem is dat men in een aantal gemeentes al teruggekomen is van het idee waar men het al geïnstalleerd had, omdat dat af en toe ook wel eens tot hondengevechten leidt. En ik heb thuis hier beneden ook zo'n klein mormel rondlopen. Als ik dat moet in losloopweide loslaten en daar zit daar een Duitse scheper, dan vrees ik dat er van dat beestje niet veel gaat overblijven. Dus dat is ook nog iets waar dat toch wel bijzonder omzichtig moet mee omgesprongen worden vooraleer dat we dat zomaar installeren. Dus dat is de reden waarom dat voor een stuk nog op zich laat wachten. Maar we zullen binnenkort, maar ja, mensen samenbrengen is nu niet altijd zo gemakkelijk. Wij beschikken nu allemaal over Teams en dat gaat allemaal heel vlot. Maar als ik zo'n Teams of een andere vergadering moet gaan beleggen met verschillende mensen die dan zeggen van ja, maar ik beschik niet over dat programma, dat past niet op mijn computer. Het is niet allemaal zo evident. En nu vergaderingen gaan organiseren met 10, 15 man, dat lijkt mij ook niet aangewezen. Dus op die manier ligt alles voor een stuk een klein beetje stil, ja. Maar we maken daar zeker werk van.
Goed. Kunnen we dan nu afsluiten? Ja, goed, dan sluiten we de gemeenteraad. En